Ja, dit verhaal. Genesis 48. Waarom niet een ander verhaal over Jacob? Als je kijkt, ja, als het toch over Jacob moet gaan. Als je kijkt in de Bijbel, dan zijn er mooiere verhalen over Jacob. Het verhaal dat hij zijn broer Esau de zegen aftroggelt. Ja, dat zijn hele bijzondere verhalen. Met die velletjes om zijn hals, de gladde hals en om zijn handen. Of het verhaal dat hij vanuit de hemel een ladder ziet. Waar de engelen op en neerdalen. Dat zijn bijzondere verhalen. De worsteling van Jacob bij de Jabok. Met de engel van de Heer. Waarom nou dit verhaal? En waarom niet over Manasse en Ephraim? En waarom over Jacob? Ik kwam Hebreeën 11 tegen. Je weet wel dat verhaal, of dat Bijbelgedeelte, en dan kom je al die geloofshelden tegen. Daar wordt Abraham genoemd, daar wordt Noach genoemd, daar wordt Henoch genoemd, daar wordt Sarah genoemd, Mozes. Ja, en ook Jacob. En weet je wat er verteld wordt? Over Jacob? Dit verhaal. Staat er dit? Door zijn geloof kon Jacob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen. Daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. Vind je dat niet vreemd? Ik wel. Van al die verhalen van Jacob. Dit verhaal. Niet de worsteling bij de Jabok. Dat is niet het moment dat je het geloof van Jacob ziet. Niet de engelen die afdalen en opgaan. Dit verhaal. Waarom? Wat ik denk. Omdat bij dit verhaal zichtbaar wordt dat er iets veranderd is bij Jacob. Hij heeft een bril opgezet. En daardoor is hij alles, maar dan ook alles anders gaan zien. Hij heeft ontdekt wat genade is. Laten we gaan kijken. Begin ik bij vers 15. Daar noemt Jacob God herder. Nou, dat vind jij waarschijnlijk heel gewoon. Herder, want dat ben je gewend. De Heer is mijn herder, zingen we straks ook. Maar dit is de eerste keer dat God herder wordt genoemd. Maar er is nog iets mee. Als God herder is, waar ben jij dan? Waar ben jij dan? Hij is zijn mond vol. Als God herder is, wat ben jij dan? Schaap. Als God herder is, ben jij schaap. Maar heb je wel door dat een belediging is? Een schaap. Een paard dat zijn eigenaar kwijtraakt, verwildert. Weet je wat er gebeurt met een schaap die zijn eigenaar kwijtraakt? Een schaap gaat dood. Een schaap, heb ik begrepen, ik heb het even nagevraagd bij Johannes Malda, die is veearts, zit bij ons in Kerk aan het Plein. Hij zegt, het zijn vrij stomme dieren. Hij zegt, een schaap, ja, die komt niet in zijn eentje thuis. Ja, een hond, die vindt in zijn eentje de weg wel. En een kat, die redt zich helemaal wel. Bijna alle dieren kunnen zich beter redden dan schapen. Een schaap heeft een herder nodig. Toewijding en aandacht. En hoe worden wij genoemd? Schapen. En wat zegt God daarmee? Jullie redden het niet alleen. En vergeet het maar. Als jij het alleen moet doen, dan red je het niet. Wij hebben dus een God die zegt, jullie hebben vooral een herder nodig. Ja, God is ook koning. Maar als God alleen maar koning was en zou zeggen van, nou, hier zijn jullie de regels, dat is mijn grondwet. En dan weet je precies wat je moet doen. Dan zouden wij het nooit redden. Lukt ons niet, zijn we te stom voor. Wij hebben een God nodig die herder is. We hebben een herder nodig die alles voor ons doet. Die ons naar de goede plekken brengt. Die ons brood en wijn aanreikt. Zijn genade geeft. En dat is nou wat Jacob heeft ontdekt. Wanneer dan? Nou, hij verwijst naar het gebeuren bij Peniel. Hij spreekt namelijk over de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil. Hij zegt de engel. Hij heeft het niet over een engel, maar de engel. Jacob gebruikt dat woord de engel als een synoniem voor God. Moet maar eens even kijken. De God die mijn leven lang mijn herder is geweest. De engel, de God, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil. Wat is er aan de hand? Nou, in het Oude Testament zie je van tijd tot tijd een figuur, ja, die verschijnt als mens, maar die tegelijk ook spreekt en doet als God. En die wordt engel genoemd. Niet een engel, maar de engel. En Jacob heeft deze engel ontmoet. Hij heeft met hem geworsteld bij Peniel. En hij kon niet winnen. En hij ontdekte daar bij Peniel, God liet hem dat voelen, dat hij eigenlijk al zijn hele leven met God aan het worstelen was. Want zijn leven was een leven van zelf doen. Ik zorg er zelf ervoor, die eerstgeboorte zegen, daar zorg ik zelf ervoor. Dat eerstgeboorte recht, daar zorg ik zelf ervoor. Mijn loon, het loon dat ik van Laban krijg, ik zorg er zelf voor. Ja, ja. En daarbij Peniel ontdekt hij, ja, maar ik kan het helemaal niet. Wat was ik een dwaas? Ik ben een schaap. Ik ben een stom schaap. Ik kan helemaal niet voor mezelf zorgen. Ik heb een herder nodig. Ik heb iemand nodig die mij opzoekt wanneer ik de weg kwijtraak. En ik raak voortdurend de weg kwijt. Mijn hele leven is daar een bewijs van. Voortdurend raak ik de weg kwijt. En ik heb een herder nodig die mij weer op het juiste pad brengt. Ik heb een herder nodig die mij genadig is. Steeds weer opnieuw. Ik heb een herder nodig die mij zegent. En hier in Genesis 48 zie je dat Jacob, wanneer hij dan terugkijkt op zijn leven, alles totaal anders is gaan zien. Alles wat er is gebeurd, is hij door de bril van genade gaan bekijken. Het wordt voor hem een manier om ook naar de wereld waarin hij leeft te kijken. En daarom wordt deze geschiedenis in Hebreeën 11 genoemd, volgens mij. Ik zie er twee voorbeelden van, dat hij de dingen anders is gaan bekijken. Kijken we eerst naar die gekruiste handen. Het is bijna grappig wat er gebeurt. Je leest in vers 10 dat Jacob's ogen dof geworden zijn en dat hij niet goed meer kan zien. En je leest ook hoe Jozef heel zorgvuldig, voorzichtig zijn zonen naar Jacob toe brengt. Manasse, de oudste, die de erfopvolger, die moet onder de rechterhand van Jacob komen. En Efraïm, de jongste, die moet onder de linkerhand van Jacob komen. Want de rechterhand, dat weet iedereen, dat staat voor macht. Daar is Manasse, dat is de oudste. Die is groter, die is daar veel meer geschikt voor. Dat is de eerstgeborene, dat is iedereen zo gewend. Die moet onder Jacobs rechterhand komen. En daar moet Efraïm dan komen. En hij zegt, we kunnen beginnen met de zegen. En Jacob zegt, oké. En Jozef vindt het niet leuk. Het was kwaad in zijn ogen, staat in de Statenvertaling. En hij pakt de hand van zijn vader, wil tussen beiden komen en zegt, niet zo, vader, dit is de eerstgeborene. U moet uw rechterhand op zijn hoofd leggen. Hij is echt geïrriteerd. Waarom? Nou, ik denk dat het aan Jacobs ogen ligt. Het is wel eens moeilijk om je geduld met oude mensen te bewaren. Maar wat zegt Jacob? Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het, ik weet precies wat ik doe. En wat de verteller duidelijk maakt, is dat Jacobs ogen niet dof zijn, maar dat hij eindelijk helder kan zien. Hij kijkt door de bril van genade. En daardoor ziet hij de dingen anders dan Jozef ze ziet. Daardoor ziet hij de dingen anders dan de meeste mensen ze zien. Jozef denkt, de oudste, die heeft de voorsprong, die moet het doen. Ik ben nu onderkoning hier en daarna zal mijn zoon komen en daarna zal zijn zoon komen en zijn zoon en zijn zoon. En wij zullen voorname mensen zijn. Doen wij ook. Wij denken, nou, als er iets geregeld moet worden, dan heb je slimme mensen nodig. Of je hebt mensen nodig die invloed hebben. Of je hebt mensen nodig die er goed uitzien. En zo kijken wij ook naar kerken. Je moet een kerk hebben die het goed doet, die goed overkomt. Je hebt goede voorganger nodig, goede muziek. Dat trekt mensen. Daar moet je zijn. Jacob wilde niet ermee. Hij legt de zegen van God niet op de oudste, maar op de jongste. En voor God is dat helemaal niets bijzonders. God kiest voortdurend degene waarvan wij zeggen, God, er zijn ook nog anderen hoor, die u had kunnen kiezen. Is dit wel de goede keuze? Hij kiest Abel, nevel betekent het, vluchtig. Blijkbaar was hij al kwetsbaar bij zijn geboorte. Boven Kaïn, ik heb een man gebaard. Hij kiest Isaac, boven Ismaël. Ismaël kan het maar niet vatten. Dat kleine jong, dat mormel. Hij kiest Jacob, gluiperd, boven die bruisende Esau. Hij kiest grijze Lea boven beauty queen Rachel. En kijk je in het boek Rechters. Heb je dat weer? Waarom nou die rechter? Keer op keer de keuze die God maakt. Dan denk je van nee, dat is de verkeerde. Bij David. Dan ziet Samuel Eliab. En dan denk je van nou, dat zal hem zijn. Met zijn reizige gestalte. Maar wie wordt het? Die jongen die er niet eens bij is, die niet gezien is, niet meetelt. En zo kun je maar doorgaan. God gaat een andere weg. Waarom? Nou, niet omdat God Manasse niet moet. Of Eliab niet. Maar God werkt nou eenmaal door mensen die in de ogen van de wereld niet mee kunnen komen. En via hen stroomt Gods genade. We vieren avondmaal. En we hopen Christus te zien. Maar ook via Christus. Hij is ook de man die niemand ziet. Hij wordt geboren. Niet in Jeruzalem. In Bethlehem. In een stal. En hij sterft. In schande. Dit is netjes hoor. Het is een gekuiste versie. Verlaten door zijn vrienden. Verlaten door God. De redding die God brengt, gaat via vernedering, armoede en afwijzing. Waarom? Omdat God een herder is. Als hij alleen maar koning was, dan zou hij zeggen, nou ja, ik geef jullie een koning en die zal jullie zeggen wat je moet doen en dan weet je precies waar je aan toe bent. Dit zijn mijn wetten en regels. Zij, hij, die koningen, zullen je het laten weten. Doe maar en je kunt het. Maar omdat hij ook een herder is, weet hij. Ach, zijn schapen. Ze denken dat ze heel wat kunnen. Ze denken dat ze heel wat zijn. Maar ik moet alles voor ze doen. Jezus leeft het leven wat wij zouden moeten leven. Jezus draagt de straf die wij zouden moeten dragen. Jezus ondergaat de vernedering die wij zouden moeten ondergaan en sterft de dood die wij zouden moeten sterven. En zo alleen kan een mens gered worden. Daarom legt Jacob zijn hand, zijn rechter, op de jongste. Bij God is de eerste de laatste en de laatste de eerste. Hij kijkt door de bril van genade. En dan het tweede. Die bril verandert ook zijn zicht op zijn eigen situatie. Jozef heeft zo zijn ideeën over Manasse en over Efraïm. Nou, ik ben onderkoning en hoe zal het met hen verder gaan? En nou ja, alle vaders fantaseren over hun kinderen, wat ze kunnen worden en wat ze zullen zijn. Jacob zegt, zo zal het niet gaan, jongen, met jouw jongens. Ze zullen niet het leven krijgen dat jij voor hen in gedachten hebt. Zo is het bij jou niet gegaan, bij mij niet gegaan en zo zal het bij je zoon ook niet gaan. Hoor nog eens wat Jacob zegt. De God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Weet je wat voor leven? Weet je wat voor leven Jacob heeft gehad? Heel in het kort. Zijn vader had zijn broer liever dan hem. Trok zijn broer voor. Hij werkte 20 jaar voor Jacob, die hem manipuleerde, die hem bedroog, aan één stuk door. Hij werd gedwongen te trouwen met een vrouw van wie hij niet hield. En toen hij mocht trouwen met een vrouw van wie hij zielsveel hield, de vrouw van zijn leven. Ja, toen was het maar een paar jaar en daarna stierf ze. En op een gegeven moment, dan komen zijn zonen bij hem. En dan zeggen ze, pa, we hebben verschrikkelijk nieuws. Jozef, dit zijn zijn kleren. We hebben deze kleren gevonden, maar Jozef niet. En dan raakt hij depressief. Dat is het leven van Jacob. En nu zegt hij, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Al mijn dagen leefde ik onder de zorg van de goede herder. Al die dingen die gebeuren en dan een goede herder. Hoe kan een goede herder dan een goede herder zijn? Nou, Jacob was ook herder. En hij weet dat een herder het beste zoekt voor zijn schapen. Maar hij weet heel goed, denk je dat die schapen zich dat bewust zijn? Kijk, ik denk dat de meesten van jullie het verhaal van de goede herder wel kennen. Het verhaal van die herder die 99 schapen achterlaat en op zoek gaat naar het ene schaap. En die dan dat ene schaap vindt en dat dan op zijn schouders draagt en dan thuis brengt. Nou, als kind stelde ik me het dan altijd voor, dan ik had veel verbeelding. En dan was ik dat schaap, hè, en ik was de herder kwijt en ik zag de herder niet. En ik werd een beetje wanhopig en wanhopiger. Maar daar was de herder en ik, zo als een schaap, als een lammetje, naar die herder toe. En ik sprong die herder in de armen en de herder die nam me lief bij me en die nam me mee naar huis. En nou, zo gaat het dus niet. Als een schaap gevonden wordt, denk je dat hij blij is? Nee, absoluut niet. Ik las van een herder, je hebt een hond nodig om een schaap terug te vinden. En als je het schaap te pakken krijgt, dan moet je het neerdrukken bij de poten pakken. En dan vasthouden. En dan wordt het rustig. En dan kun je tillen. Van Johannes, die veearts, hoorde ik. Ik moet wel eens een schaap uit de sloot halen. Weet je wat het beest doet? Zwem voor je weg. En als je het dan te pakken hebt, dan krijg je ook nog een trap. Hoe houd je van een schaap? En hoe red je een schaap? Je drukt het tegen de grond en je neemt het al worstelend mee. Zo houd je van een schaap. Denk je dat een schaap zich geliefd voelt en veilig? Jacob weet dat allemaal. En kijkend door de bril van genade, zegt hij, ik ben het schaap en de Heer is mijn herder. En dan ziet hij ook zijn leven totaal anders. De momenten dat hij dacht van ja, God is tegen mij. Maar God was met mij. Ik kan niet voor mezelf zorgen. De momenten dat ik dacht van ik red me wel en ik heb het niet nodig dat die hand van de Heer op mij is. Ik zag het totaal verkeerd. Al die keren dat ik dacht dat God me kwaad deed, me vergeten was, me verbannen had, had ik het fout. Hij is niet tegen mij, hij is nooit tegen mij geweest. Hij was mijn herder altijd, mijn leven lang. Hij hield van mij. En hij zocht het goede voor mij. Ook al kon ik het niet zo ervaren, maar nu weet ik het. Daarom staat Jacob met dit verhaal in Hebreeën 11. Hij is alles anders gaan zien. En jij? Als God de wereld redt door vernedering heen, door verwarring heen, door lijden heen, ongeloof, ziekte, pijn, zou hij dan ook niet op die manier jouw goede herder kunnen zijn? Het is niet altijd leuk om schaap te zijn. Maar de goede herder brengt je wel thuis. Hoe weet je nou dat hij ook jouw goede herder is? Jacob weet op een of andere manier dat God zijn herder is. Hij spreekt over de engel die hem verlost heeft. Maar hoe kun jij dat nou weten? Johannes 10 zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder. Hij is een mens die tegelijk spreekt en doet als God. En hij zegt, een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. En daar wordt iets extra's gezegd. God is koning, herder. Jezus is koning, herder. Maar Jezus is de enige herder die een lam wordt. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt, ook die van jou. Hij is je herder. Hij zal alles voor je doen. Ook als jij denkt, waar is hij nou? Hij is bij je. Misschien juist wanneer jij denkt van, waar is hij nou? Is hij bij je. En als jij denkt, ik kan niet verder, dan draagt hij je. Dan is je herder. Dus als je het moeilijk vindt om te geloven, als je het zwaar hebt in je leven, bid. Blijf bidden. En als het je tegenzit, en als je geen zin meer ziet van alles, gehoorzaam toch. En als je er niks van begrijpt, vertrouw. Waarom? Hij is je herder. Die ook lam werd. Amen.